Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij naar eerwaarde heer Arthur Janssens in deze catechese over Johannes de Doper.
Goede vrienden, het openbaar optreden van Johannes was een bijzondere gebeurtenis in Israël. En zoals ik al zei, een mijlpaal in de heilsgeschiedenis. Want hij, Johannes de Doper, is het die Jezus mocht aanwijzen en aankondigen. Johannes de evangelist nu schrijft: de volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn leerlingen. En toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: kijk, daar. Daar gaat het lam van God. En toch is het verhaal van Johannes de Doper tegelijkertijd een drama. Namelijk dat van een man die zich enerzijds bewust is van zijn eigen grootheid, van zijn eigen roeping, van zijn eigen opdracht die daaruit volgt, maar die tegelijkertijd ook heel goed beseft dat hij iemand is die bereid moet zijn een stap terug te zetten. Hij immers wil altijd een wegwijzer zijn en blijven. Slechts een wegwijzer. Want hij die hem mag aanwijzen, hij die naar hem komt, dat beseft de doper maar heel te goed. Die is groter dan hij. Hij die naar mij komt, is groter dan ik. Een zeer oude traditie vertelt ons: de jonge Johannes zou ingetreden zijn bij de Assenen. Dit zijn de monniken van Qumran, klooster in de nabijheid van de Dode Zee. De grotten van Qumran zijn vooral bekend door de fameuze vondst van de Dode Zee-rollen. En deze geven ons een zeer goed beeld over de religieuze situatie ten tijde van Jezus. Deze monniken waren vrome mannen. Zij leefden streng ascetisch en streefden de heiligheid na. Ze geloofden dat ze door hun gebed en boete de komst van de Messias zouden vervroegen. Johannes nu zou zo een Assener zijn geweest. In elk geval werd hij zeker door hen beïnvloed. En het directe gevolg was dat Johannes de woestijn is ingetrokken om er te prediken en om er een doopsel van bekering toe te dienen. Ondanks zijn streng profetisch uiterlijk, hij droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een lederen gordel. Hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Moet hij een succesvol persoon geweest zijn. Een profeet die overkwam. Want vanuit heel Judea, vanuit Jeruzalem zelfs, eigenlijk van overal, van einde en verre, kwamen ze naar hem toe. Niet alleen om hem te zien, maar vooral om naar hem te luisteren. En wat nog straffer is, hij was geen doetje. Hij kon hevig tegen de vooraanstaande van het volk tekeer gaan. Net zoals Jezus later waren de schriftgeleerden en de oudsten van het volk niet zijn beste vrienden. Zo lees ik bij Lucas deze straffe woorden. Toen Johannes zag dat veel fariseeën en sadduceeën op zijn doopsel afkwamen, zei hij tegen hen: Addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld dat u veilig bent voor het komend oordeel? Breng liever vruchten voort, waaruit jullie bekering blijkt. En zeg nu zelf, niet bij jezelf, wij hebben Abraham als vader. Want als je dat durft, zeg ik u, God kan zelfs uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. Nee, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. En iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. En daar, vrienden, konden ze het mee doen. Wat Johannes verkondigde immers, was alles behalve goed nieuws. Als God komt, is het om een oordeel te vellen. Om de scheiding te maken tussen het koren en het kaf. Heel Israël moet opnieuw bewust worden dat zij door God geroepen is om het verbond te beleven. Nee, om het in ere te herstellen en om zo de confrontatie te kunnen aangaan met wat God van hen wil. En dat moet volgens Johannes onmiddellijk gebeuren. Nog deze generatie. Eerst, zegt Johannes, dient er een nieuwe uittocht plaats te vinden, alvorens sprake kan zijn van een nieuwe intocht in Gods land van belofte. Uittocht, intocht, daartussen ligt ons leven. Johannes de Doper denkt hier overduidelijk aan het Mozesverhaal. Het verhaal dat ons vertelt hoe Yahweh doorheen Mozes zijn volk verloste uit de slavernij van Egypte en van de farao. Uittocht. Om hen daarna te begeleiden naar het beloofde land. Intocht. Een belangrijk detail daarbij lijkt me ook het feit dat Johannes niet zomaar toevallig doopte in Jordaan. En dan nog toevalliger vlak bij Jericho. Nee, want dat is uitgerekend de plaats waar destijds de kinderen van de woestijngeneratie het beloofde land zijn binnengetrokken. Van een symboliek gesproken. En toch kwamen de mensen, zoals ik al zei, in grote getallen naar de Jordaan afgezakt. Ik vraag me dan soms af, wat zou hen toch bezield hebben? Je gaat toch niet zomaar luisteren naar zo'n harde, ongezouten taal? Naar die veeleisende en radicale woorden van een asset? Zonder eerst zelf beland te zijn in een moeilijke periode van je leven. Ik zou dus soms durven zeggen in een crisis die alles in vraag stelt, inclusief het geloof, inclusief God. Tenminste toch in de praktijk. Dan moet er toch nog ergens diep in hen de hoop op een ander soort van leven niet uitgedoofd zijn. Die mensen moeten toch hebben aangevoeld, er loopt hier iets verkeerd in mijn leven. Het wordt hoog tijd om daar iets aan te doen. En men had er zelfs iets voor over, want vanuit Jeruzalem naar de Jordaan trekken bij Jericho, dat was niet zomaar een evidentie. En toch stelde Johannes geen enkel bijzonder gebaar. Johannes' doopwater was niet eens miraculeus en zeker niet iets magisch. Het was doodgewoon rivierwater. Maar zijn boodschap, dat was wat anders. Die was wel echt en echt authentiek, vooral omdat hij wat hij verkondigde heel consequent voorleefde. Hij was een profeet van het zuiverste water, puur sang. En dat is hij vandaag nog. En hij is dan nog voor ieder van ons. Weet je aan wie mij deze houding al eens doet denken? Aan Bernadette Soubirous, dat eenvoudige meisje uit Lourdes. In die tijd een onogelijk dorp in de Bigorre aan de voeten van de Pyreneeën. Van overal kwamen de pelgrims naar de grot van Massabielle om er komen drinken aan de bron die ons lieve vrouw had aangewezen aan Bernadette. En ze hoopte op die manier van allerlei kwalen te worden genezen. Maar telkens wees Bernadette erop dat het water op zichzelf niks speciaal in zich had. Je moest je eerst bekeren en vooral geloven en overtuigd zijn hoe je door God wordt bemind. Ook in de 19e eeuw een boodschap die velen tegen de haren instreek. Want toen beleefde het ongelovig zijn ook een hype. Maar ja, leven ook wij niet in zo'n warrige tijden. Tijden waar op geloofsgebied het woord crisis ook met de regelmaat van een klok valt. Zelfs binnen onze eigen christelijke gemeenschap. Zowel hier als elders is immers niet alles pijs en vree. Maar dit betekent niet het einde van de wereld. Laat staan het einde van ons geloof. Integendeel, meer dan ooit is redding nabij. Want, verkondigde Johannes, het rijk van God staat reeds voor de deur. Het rijk van God staat reeds voor de deur. Dat is ook zo voor ieder van ons. Het volk was vol verwachting ten tijde van Johannes. En toch vroegen ze zich af, wie is toch die Johannes? De echte volgelingen vroegen zich dan zelfs af, misschien is hij wel de Messias. Maar Johannes zei dan tegen hen, ik doop u met water. Maar na mij komt er iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet waardig genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen. Het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden. Lucas. Johannes kan het niet laten. Zelfs nu nog altijd niet. Ook al verwijst hij naar hem die komen gaat, toch zijn de waarschuwingen nooit veraf. Ze doen me zo dikwijls denken aan donderpreken. Tijd als ik op het seminar was, zei de professor vaak, hoed u daarvoor. Met donderpreken bekeert je niemand. Maar ja, als het een beetje in uw karakter ligt, dan kunt je het soms niet laten. En Johannes behoorde tot dat soort van predikanten, van profeten. Want hij wil dat het geloofsvuur dat hij die na hem komt brengt, branden zal. Blijft branden. En dan ineens, ja, geschiet het weer. Plots ziet hij Jezus tussen de mensen staan. Jezus. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde Jezus tegen te houden met de woorden: ik zou door u moeten gedoopt worden en u komt u naar mij toe. Jezus antwoordde: laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in, vertelt ons Matthäus. Ja, het plotse opmerken van Jezus tussen de aanwezigen doet hem iets. En al is hij net over Jezus aan het prediken, toch komt het plotse verschijnen van de Heer voor hem als een donderslag bij heldere hemel. Dat had hij nooit verwacht. En zeker de vraag van Jezus om zich door hem te laten dopen komt hem als onwezenlijk over. Dat kan u toch niet. Johannes beseft immers maar al te goed: hier staat de gezalfde van God voor mij, de Messiaanse koning, de man met de dorsvlegel die het kaf van het koren zal scheiden. Moet zulk een hoog verheven persoon gedoopt worden? En dan nog door mij? Nee, dat kan niet. Dat kan absoluut niet. Dat de lang verwachte, de Messias, zich zo wil vernederen door af te dalen in het water, om dan door hem een onbetekenende dienstknecht gedoopt te worden, dat kan er echt bij hem niet in. Dat kan Yahweh niet beogen. Jezus torenhoog staat hij boven hem. Nee, Jezus staat niet torenhoog boven hem. Jezus wil dat niet. Jezus wil zich niet boven de mensen plaatsen. Jezus wil mens zijn met de mensen, in alles aan hen gelijk, behalve aan de zonde. Dat is Gods wil. Dus moet ook Jezus de oude mens afleggen, om zo een nieuwe mens te worden. Ook hij zal zich moeten oefenen als Jezus van Nazareth, om te zeggen: niet mijn wil geschieden, maar wel de uwe. Dat is in Jezus' ogen aan de gerechtigheid van God werken. Dat is het wat hij wil doen. Die weg wil hij gaan. En daarom wil Jezus die doopsel van bekering ontvangen. En hierin mag zelfs Johannes, zijn neef en goede vriend, hem niet tegenwerken. Pas toen ook Johannes dat inzag, doopte hij in alle eenvoud, in alle nederigheid, Jezus, zijn Heer. Werken aan Gods gerechtigheid. Het is het eerste woord dat Matthäus Jezus in de mond legt bij het begin van zijn openbaar leven. Ik wil gerechtigheid. Jezus wil en zal een rechtvaardige zijn. Dat heeft hij thuis gezien. Dat is zijn biotoop. Het werd hem thuis voorgeleefd. En met de paplepel ingegeven. Door wie? Door zijn goede ouders. Maria bleek zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen man was, wil haar niet in opspraak brengen. En dacht eraan haar in het geheim te verlaten. Die rechtschapenheid siert Jozef. Het is het kenmerk van rechtvaardige mensen. Het is het waarmaken van de droom van God over elk mensenleven. Zo wil ook Jezus het voorleven. Hij zal een ander soort koning zijn dan Herodes. Het rijk van de Messias zal een ander rijk zijn dan dat van Herodes en zijn volgelingen. Het zal een rijk van gerechtigheid zijn. En daarom wil hij vanaf het allereerste begin die weg gaan doorheen het water van het doopsel en van de dood, en door de woestijn van de bekoringen. Het is de weg ten leven. En de hemel beaamt dat het zo is, en dat het zo niet anders moet gebeuren. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de geest van God als een duif op hem neerdalen. En een stem uit de hemel klonk: U bent mijn geliefde zoon. In u stel ik mijn welbehagen. Lucas. Het wil toch wel lukken. Dit vers van Lucas verwijst ons naar Jesaja. Kennelijk heeft Jezus in die woorden zijn roeping gevonden. In de gestalte van de nederige dienaar zal er toekomst zijn voor Israël en voor de wereld. De heilige rest, de nederige dienaar. Luister maar naar de woorden van de grote profeet Jesaja. Hier is mijn dienaar. Hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene. In hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal aan alle volkeren het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet. Hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. Het rijk van Johannes echter zou niet lang duren. Onweerswolken verschenen aan de horizon. Hij had te veel tegen de schenen geschopt van de gestelde lichamen. En als er iets is wat die niet kunnen verdragen, dan is het juist dat. En dus zonnen ze op wraak. Het gevaar echter kwam uit een eerder onverwachte hoek. Het zou uiteindelijk koning Herodes zijn die Johannes naar de gevangenis stuurde. En niet de fariseeën, en niet de schriftgeleerden of het oudste van het volk. Juist dat wat hij eigenlijk gans zijn leven had verwacht. Nee, het was Herodes. Herodes die het nochtans goed zag zitten met Johannes. Ook al vond hij hem wel een eigen gereide profeet. Maar Marcus vertelt het ons. Koning Herodes hoorde van Jezus. Want zijn naam was overal bekend geworden. Maar toen zei hij bij zichzelf en ook in het openbaar, het is Johannes, de profeet Johannes, die ik onthoofd heb. Hij is weer opgestaan en daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten. Herodes immers had ontzag voor Johannes. Ik denk zelfs dat hij diep in zijn hart wroeging had, omdat hij hem had laten vermoorden. En wel omdat hij wist dat Johannes een heilige en een rechtschapen man was. Hier valt weer het woord rechtschapen. En hij nam hem in bescherming. En hoewel hij altijd in grote onzekerheid verkeerde als hij naar hem geluisterd had, toch bleef de koning hem graag zien en horen. Wat was er dan gebeurd? Na fait divers, ogenschijnlijk toch, om een gril van zijn dochter te vervullen, had hij Johannes laten vermoorden. Vroeging dus omknelde het hart van de koning. Maar ja, er was niks meer aan te doen. Hij had zich laten inpakken door de sluwheid van zijn vrouw. Deze was wrokkig op Johannes, omdat hij in het publiek de keuze van Herodes om haar, Herodias, de echtgenote van zijn broer, toch tot zijn vrouw te nemen. Hij had dat volledig afgekeurd. Schandalig, had hij zelfs gezegd en het uitgeroepen. Waarom? Want als de koning niet voorgaat, een voorbeeld is in gehoorzaamheid aan de 10 geboden, ons door Yahweh gegeven, dan verwildert het volk, zoals de profeten is voorspeld. Het woord valt weer, goede vrienden, dan verwildert het volk. Vertaal dat eens naar onze tijd. Denk daar eens een wijl over na. Dan verwildert het volk. Door het verhaal van de onthoofding van Johannes' evangelie op te nemen, wil Marcus ook ons voorbereiden op het feit dat Johannes niet alleen de voorloper van Jezus was in het leven, maar dat hij dat ook is tot in de dood toe. Hij laat ons tegelijk delen, Marcus, in zijn verdriet dat, als wij, mensen van vandaag, rechtvaardig en heilig in deze wereld willen staan, wij ook op onze beurt op weerstand zullen strijden. En een gereden kans zullen lopen om hetzelfde lot te moeten ondergaan. Toen de mensen aan Johannes aangaande Jezus vroegen, wie is toch die man? Herhaaldelijk vroegen ze het hem. Dan antwoordde hij telkens, Ik ben niet waardig de riemen van zijn sandalen los te maken. Maar een hele tijd later zou Jezus diezelfde Johannes prijzen met de woorden: onder de kinderen uit vrouwen geboren is er niemand groter dan Johannes. Jezus besefte maar al te goed wat hij aan Johannes had en hoe deze daadwerkelijk de weg bereid had voor hem. Johannes de Doper, de profeet, is immers dezelfde weg moeten gaan die Jezus tijdens zijn verdere leven ook zou dienen te gaan. De weg doorheen de duisternis naar het eeuwige licht. Zingt Jubilate, een lied 919, geeft deze gedachte wonderwel weer. Als toemaatje wou ik het jullie nog meegeven. Het mensenvolk dat in het duister leeft, zal eenmaal een groot licht aanschouwen. Er is een God die ons geroepen heeft. Er is een woord dat wij vertrouwen. Door de wolken zal hij breken. Uit de hemelen zal hij spreken. Stem van God die ons geroepen heeft. O woord van God dat wij zo vertrouwen. En zo gaat ook ons levensverhaal verder. Dank u. Thank you.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de heilige Johannes de Doper, ons gegeven door eerwaarde heer Arthur Janssens. Wij danken u van ganser harte en wensen u nog een fijne dag toe.